Goedemorgen allemaal. Nou, ik ben heel benieuwd.
U ook?
Even kuchen hoor.
Zo. Ik zei, ik ben heel benieuwd.
Jullie ook?
Vroeg ik. Ja. Mooi. Ik weet eigenlijk niet zo goed waar ik beginnen moet. Ja, dan hoor ik al iemand zeggen, nou begin dan maar bij het begin. Nou, laat ik dat dan maar doen. Gewoon bij het begin beginnen bij wat de aanleiding is voor de boodschap van deze ochtend. En u zult me de komende weken nog een paar keer zien. Zo loopt het. Volgende week heb ik gewoon geen spreker kunnen vinden, dus dan sta ik hier weer. En in de gezinsdienst ook. Dus dan hebben we zo 3 zondagen achter elkaar dat Gerdo hier staat. Nou, ik hoop dat het jullie niet gaat vervelen. Bid maar voor me. Dat ik ook weer een nieuwe boodschap krijg voor de volgende keer. Maar misschien wordt het wel een serie ook, zoals ik wel eerder heb gedaan. En ik voel dat een beetje aankomen. Maar ik zei al, laat ik beginnen bij het begin. Wat is nou de aanleiding voor de boodschap van deze ochtend? Nou, op zaterdag 25 januari was ik op een studiedag van de VPE, de Verenigde Pinkster- en Evangelische Gemeenten. Dat is de koepel waar wij als kerk bij zijn aangesloten. En die studiedag die ging over LHBTIQ en de gemeente en de kerk. Nou, voor de mensen die het niet kunnen onthouden, LHBTIQ staat voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transseksueel, intersexe en queer. En misschien ga ik nu heel kort door de bocht, maar je zou kunnen zeggen dat het om bijna alle vormen van seksualiteit of persoonskenmerken gaat die niet heteroseksueel zijn. En het platform van de Pinkster- en Evangelische Beweging, bestaande uit onder andere de VPE, wat ik net noemde, maar ook de Raphaël-gemeente, de Vineyard-gemeente en ook Vrij Zijn, die vormen dus samen een platform en die hebben een herderlijk schrijven opgesteld over deze materie. En hoe je daarmee om kan gaan in de kerk. En ik wilde daar heel graag naartoe, omdat ik gewoon zie dat deze dingen heel actueel zijn in de maatschappij. En omdat we misschien er ook wel allemaal mee te maken hebben. In meerdere of mindere mate. Misschien in je familie. Misschien in vriendschappen. Weet je, van de middelbare school ken je misschien nog mensen die lesbisch blijken te zijn. Of homoseksueel blijken te zijn. Misschien heb je ermee te maken op het werk. Ik heb er heel veel mee te maken op mijn werk. Of in een andere context. En het gaat altijd over mensen, hele gewone mensen, zoals jij en ik. En vaak zijn het mensen die we lief hebben. En vaak zijn het mensen die we waarderen. Of waar we heel goed mee kunnen opschieten. Ik heb hele fijne collega's die homoseksueel zijn. En we hebben gesprekken over ja, mijn diversiteit en hun diversiteit. En waar dat elkaar raakt of waar het elkaar misschien ook wel bijt. En het is vaak zo jammer dat wederzijdse vooroordelen een relatie beschadigen. Soms vooroordelen over de kerk en over geloof en over christenen. En soms ook vooroordelen over mensen die anders zijn. Nou ga ik op deze zondagochtend niet uitweiden over dat stuk of over dit onderwerp. Want daarmee doe je er geen recht aan, doe je geen recht aan de gevoeligheid van deze materie in relatie tot de Bijbel en in relatie tot de gemeente. Maar ik kan wel zeggen dat ik blij ben met de uitkomsten van dat herderlijk schrijven, zoals dat genoemd wordt. En het doet niets af aan wat de Bijbel over deze dingen zegt, zowel over seksualiteit als over hoe je met mensen omgaat. En hoe Jezus van ons vraagt hoe we met mensen omgaan. Nou, verschillende dingen van die dag zijn me bijgebleven. En één daarvan is mede de aanleiding geweest voor de boodschap van vanochtend en misschien voor een aantal preken die nog gaan komen. Er was een voorman in de Pinksterbeweging en hij vertelde, stond op het podium en hij vertelde over dat hij had gebeden om openbaring. Hij vroeg aan God van, Heer, waarom speelt deze hele materie van LHBTIQ nou zo'n grote rol in de maatschappij? Waarom krijgt dit zoveel aandacht in onze maatschappij en waarom krijgt dat zoveel aandacht ook in de politiek bijvoorbeeld? En hij werd bepaald bij het beeld van de bruid en de bruidegom. En dat is een beeld wat in de Bijbel ook gebruikt wordt voor Christus en de gemeente. En hij vertelde, het was alsof het me duidelijk werd dat de tegenstander van God, die is zo ontstemd over dat beeld, dat Christus ooit zijn bruid gaat ontmoeten. En dat zijn wij, dat zijn de gelovigen. Wij vormen samen die bruid van Christus. En de tegenstander van God is zo ontstemd over dat beeld, dat hij alles in het werk stelt om het beeld in het menselijk denken over de bruid en de bruidegom te verstoren en te verwerpen. En je ziet in onze maatschappij dat mensen niet meer trouwen. Mannen en vrouwen wonen samen. Je ziet dat het beeld van bruid en bruidegom in een huwelijk wordt vervangen door twee bruidegoms. Ik moest opzoeken wat is het meervoud van bruidegom. Maar dat is bruidegoms, niet bruidegommen. Maar je ziet twee bruidegoms in het huwelijk treden, of je ziet twee bruiden in het huwelijk treden. En dat Bijbelse beeld van de bruidegom en de bruid wordt verstoord, het wordt weggenomen of het wordt vervormd. Nou, u mag daarover denken wat u wil. Maar het maakte bij mij wel iets los. Ik dacht, dit zou zomaar waarheid kunnen zijn. Het staat niet zo in de Bijbel, maar het zou wel een openbaring van God kunnen zijn. Dat dat beeld van de bruid en de bruidegom wordt verstoord, het wordt weggenomen of het wordt vervormd. En het is goed om daarover na te denken. Toets het maar. Maar het bracht mij wel terug bij dat beeld van de bruid en de bruidegom. En daar lees ik een aantal teksten over. Ik heb geen dia's. Dat is ook iets wat bij mij zich afspeelt. Ik ben aan het terugkeren naar mijn papieren Bijbel. ook dat zijn keuzes die je zelf maakt. Papieren Bijbel of Bijbel op je telefoon of op je iPad. Ik heb hem ook op mijn iPad en het is super makkelijk. Je kan zo een tekst opzoeken. Je bent zo bij prediken of je bent zo bij Hebreeën. Ik heb nog wel eens moeite om te bladeren en te vinden. Alhoewel ik heb ooit alle Bijbelboeken uit mijn hoofd geleerd. Weet je wel, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Heb ik allemaal gekend en geweten. En misschien wel door dat apparaat ben ik het ook een beetje vergeten. Maar ik ben aan het terugkeren naar mijn papieren Bijbel. Misschien komt er wel een tijd dat we geen elektriciteit meer hebben. Wie weet. Misschien maken wij het nog wel mee. En dan moet je toch weer met je papieren Bijbel aan de slag. Dus waarom zou je nu niet gaan oefenen? Dat was even een zijpaadje. Maar ik neem jullie even mee naar Efeze 5. Daar staat in het 25e vers, Efeze 5. Voor de mensen die willen bladeren, blader gerust. Mensen die het op willen zoeken op hun telefoon of iPad, ook prima. Efeze 5, vanaf vers 25. En daar wordt de vergelijking gemaakt over het huwelijk. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Je ziet hier het beeld van man en vrouw. En dan wordt dat vergeleken met Christus en de gemeente. Zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks. Maar dat ze heilig en smetteloos zou zijn. Nou, ook in het boek Openbaring van Johannes, wordt er over gesproken. Er wordt hetzelfde beeld gebruikt. Openbaring 19, vers 7 en 8. Dat is het laatste boek van de Bijbel, als je wil bladeren. Openbaring 19, vers 7 en 8, daar staat... Laten we blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven... want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden... want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. Dus je ziet hier het bruid, de bruiloft van het lam. Het lam wordt met hoofdletter geschreven, is Christus. En zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En dat is de gemeente. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. Dus de kleding van de bruid, die bestaat uit de gerechtigheden van de heiligen. Als het over de bruid gaat, als het over de gemeente gaat, die bestaat uit heiligen, gelovigen, dat zijn wij. Dan wordt daar gesproken over reiniging, er wordt gesproken over zonder smet of rimpel. Er wordt gesproken over heilig, er wordt gesproken over smetteloos en bekleed met smetteloos en blinkend fijn linnen. Nou, dat geeft een beeld, toch? Over, ja, ik zou bijna zeggen perfectie. Een bruid zoals je nog nooit gezien hebt. De mooiste bruid die er bestaat. Zonder smetje, zonder rimpeltje. Heilig, smetteloos. En dan ook nog eens bekleed met smetteloos en blinkend fijn linnen. Nou, dat is het beeld wat de Bijbel geeft over de bruid, over de gemeente, over de verzameling van heiligen, over de verzameling van gelovigen, en dat zijn wij. En daar gaat het over vandaag. Over dat smetteloze uiterlijk van de bruid. Over hoe wij eruit zouden moeten zien. Nou, aan dat smetteloze innerlijk en aan dat smetteloze uiterlijk van de bruid, daar zitten twee kanten. Aan de ene kant is daar wat Efeze 5 zegt. Christus heeft zichzelf gegeven als offer om haar te heiligen en te reinigen, staat. En de Bijbel zegt ook, het bloed van Christus reinigt ons van alle zonden. Dat offer van Christus is volkomen en dat maakt ons helemaal vrij. Dat reinigt ons helemaal. Christus maakt ons rechtvaardig. Maar aan de andere kant zegt de Bijbel ook dingen over onze acties. Dat wij ook nog iets te doen hebben. Afgelopen dinsdag mocht ik spreken op de begrafenis van Piet Kapiteins. En ik heb daar Hebreeën 12, de eerste verse, gebruikt. En dan staat daar, welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd zijn, dus we zijn ook niet alleen als getuigen, als gelovigen, maar laten we dan afleggen alle last en de zonde die ons zo makkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Nou, je kan verstrikt raken in de zonde. En je kan een last met je meedragen. Waar je eigenlijk vanaf zou moeten misschien wel. En het leven is een wedloop waarin je moet volharden. Dat zegt de Bijbel hier. Maar een last afleggen, volharden en een wedloop lopen, dat zijn werkwoorden. Christen zijn, deel van de gemeente zijn, bijdragen aan een bruid die smetteloos is, vraagt ook een inspanning van onze kant. En Jezus ziet echt uit naar zijn bruid. En hij ziet uit naar een bruid die smetteloos en rein is. En hij heeft daarvoor alles gegeven. En wat doen wij daarmee? Nou, deze week werd ik, zo bleek gisteravond, bepaald bij één bepaalde zonde. Gisteravond kwamen alle dingen bij elkaar die ik zo van de week heb meegemaakt en gelezen. En ik werd bepaald bij één bepaalde zonde die God een doorn in het oog is. En met die smetteloze bruid in gedachten wil ik het daar vandaag met jullie over hebben. Het is een keer of drie op mijn pad gekomen deze week. Dus ik weet ook gewoon, daar moet ik het over hebben vandaag. En het gaat over afgoderij. En misschien zeggen jullie nu van, oh, dat zit bij mij wel goed. Ik heb geen beelden in huis staan. Ik buig voor niemand anders dan alleen voor God. Dus dit gaat niet over mij vandaag. Luister dan juist goed mee vandaag en toets ook wat ik zeg vandaag. Deze week las ik in 1 Samuel de geschiedenis van Saul. Ik zal die vandaag niet helemaal met jullie doornemen. Het leest als een roman. Dus als je zegt van ik wil echt een mooi boek lezen, pak 1 Samuel erbij en begin te lezen. Maar ik lees uit 1 Samuel 15 een aantal versen. 1 Samuel 15. En dan lees ik vanaf vers 22. En dan is Samuel in gesprek met Saul. Saul heeft een aantal dingen gedaan die niet waren naar de wil van God. En dan zegt Samuel, maar Samuel zei, heeft de Heer evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers als in het gehoorzamen aan de stem van de Heer? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerkzaam zijn beter dan het vet van rammen. Want opstandigheid is een zonde van waarzeggerij en tegenstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat u het woord van de Heer verworpen hebt, heeft hij u verworpen, zodat u geen koning meer zult zijn. Ik vind het altijd een heftig verhaal. Sowieso het hele verhaal van Saul vind ik soms heel erg moeilijk. God kiest Saul uit in eerste instantie. Hij wordt bijna eruit gelood, zeg maar, en hij blijft als enige over. Hij zal de koning van Israël worden. Dus ja, God heeft hem op de een of andere manier toch gekozen. En toch is het ook geen man naar Gods hart zoals David dat later wel is. En dan wordt eigenlijk de relatie tussen Saul en God wordt verbroken. Hier staat letterlijk, omdat u het woord van de Heer verworpen hebt, heeft hij u verworpen, zodat u geen koning meer zult zijn. Als we even kijken naar deze paar teksten, dan laat Samuel eerst heel duidelijk zien wat God op prijs stelt in zijn relatie met een mens. En dat geldt dus ook voor ons. Dit is wat God op prijs stelt in de relatie met een mens. Gehoorzaamheid en opmerkzaamheid. En hier zit dus een boodschap in dat je van alles voor God kan doen, maar dat het leeg is en dat het zonder waarde is als je niet opmerkzaam bent in wat God van je vraagt en als je ongehoorzaam bent. Saul heeft geweldige dingen gedaan. Hij heeft zijn volk bevrijd van allerlei volken die hun wilden overspoelen en overnemen. Hij heeft de vijand verslagen. Maar het was leeg en zonder waarde omdat hij niet opmerkzaam was op wat God van hem vroeg en omdat hij ongehoorzaam was. En bij ons is het niet anders. Je relatie van God met God kan verstoord worden doordat je niet opmerkzaam bent en of ongehoorzaam bent. En ik heb nog even opgezocht, wat is opmerkzaam dan? Want het is zo'n woord wat je niet zo vaak hoort. Het is goed oplettend. Goed oplettend. Dus niet je aandacht verliezen, maar je aandacht bij God houden en op God gericht blijven. Dus dat is wat God van je vraagt. Hou je aandacht bij mij. Blijf op mij gericht. Gehoorzaam mij. Dat is waar hij naar verlangt. En als je dat niet doet, kan dat je relatie met God verstoren. Maar er staan nog enkele zonden genoemd hier die je relatie met God kunnen verstoren. Gerdo, ga je het nou over zonde hebben? Ja, ik ga het over zonde hebben. Mensen vragen wel eens wat zonde nou eigenlijk is. Woordenboek zegt een overtreding van een goddelijke wet. Nou, dan komt het ergens hier te staan voor mij, hè. Een overtreding van een goddelijke wet. Ik denk dat het veel meer is dat het om alles gaat wat je scheidt van God, wat je afhoudt van God, wat je weghoudt van God. En je ziet haar, daar hier de voorbeelden van. Dit zijn gewoon hele praktische dagelijkse voorbeelden van zonden die een plek kunnen hebben in je leven. Niet je aandacht bij God houden. Ongehoorzaamheid. En dan zie je er hier nog een paar staan. Ongehoorzaamheid, onopmerkzaamheid zijn zonden. Maar ook opstandigheid en tegenstreven wordt hier genoemd. En dan staat er, opstandigheid is een zonde van waarzeggerij. En tegenstreven is afgoderij. Daar heb je hem, daar wilde ik het over hebben vanmorgen. Afgoderij en beeldendienst. Ik heb andere vertalingen erop nageslagen. Want wat zeggen die hier nou? Want ik wist niet zo goed wat ik met die waarzeggerij moest. Maar andere vertalingen spreken in plaats van opstandigheid over rebellie. En in plaats van waarzeggerij hebben ze het over tovenarij. En de King James Version, dat is de Engelse Statenvertaling, zeg maar de eerste vertaling in Engeland, die heeft het over witchcraft. En dat is het Engelse woord voor hekserij of toverij. Dus wat hier staat is dat rebellie te maken heeft met tovenarij. En dat tegenstreven te maken heeft met afgoderij. Dan heb ik ook nog eens even opgezocht wat tegenstreven is. Je hebt van die mooie websites, hè? Kun je synoniemen vragen. Nou, ik heb synoniemen gevraagd van tegenstreven. En dan krijg je een hele rij. Blokkeren. Stuiten. Remmen. Storen. Afschermen. Versperren. Tegenhouden. Verstoren. Dwarsboom. Vertragen. Afremmen. Tegenwerken. Verhinderen, hinderen, verlammen, saboteren, bemoeilijken, beletten, stremmen, afstoppen, tegenstreven, impediëren of obstrueren. Nou, die laatste vind ik dan wel te moeilijk eigenlijk, maar hebben jullie een beeld van wat tegenstreven is, als ik deze woorden gebruik? Maar misschien heb je met dat woord tovenarij wel net zoiets als je met afgoderij kunt hebben. Misschien heb je een goocheldoos op zolder. en zeg je, ja, dat is ook alles wat ik aan tovenarij in huis heb. Net zoals die beelden, die heb ik ook niet in huis. En ik buig niet voor een ander beeld. Maar ik hou me ook niet bezig met tovenarij. Dat is iets ouderwets, dat is niet meer van nu. Maar Paulus zegt in Galaten 3 vers 1... O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? En ik geloof dat je soms door een leerstelling kan worden betoverd. Dat je soms door een valse profeet kan worden betoverd. Dat je soms door een spreker of een leraar die net niet de waarheid vertelt, maar een boodschap die in strijd is met de Bijbel, kan worden betoverd. En als je daardoor wordt betoverd, dan brengt dat rebellie voort. Rebellie is een zonde die verband houdt met tovenarij. Je ziet dan vaak dat mensen in opstand komen. Soms ook vinden dat de leiding van de gemeente het niet goed doet in de ogen van degene die betoverd is. En er ontstaat rebellie. Gerdo, ga je nou zeggen dat iedereen die het niet met de leiding van de gemeente eens is, dat hij betoverd is en dat hij zich schuldig maakt aan tovenarij? Nee, dat zeg ik niet. Maar de Bijbel zegt ook dat de Satan zich voordoet als een engel van het licht. En ik geloof dat in deze tijd waar we toegang hebben tot zoveel leraren, tot zoveel websites, tot YouTube, waar iedereen alles kan posten wat hij wil. Nou, dat is niet helemaal waar, maar heel veel mensen kunnen posten wat ze willen. Het gaat ook over het evangelie. Het gaat over God. Het gaat over leerstellingen. En je wordt overspoeld met informatie. En ik denk dat de boze daarin aanwezig is, zich voordoet als een engel van het licht. En ik denk dat dat fenomeen zich in deze tijd zeker afspeelt. En dat christenen betoverd worden door woorden of mensen die hen afleiden van de boodschap waar het werkelijk over gaat, namelijk Jezus Christus en die gekruisigd. Tegenstreven met alle synoniemen, met alle woorden die dezelfde betekenis hebben die ik net genoemd heb, die hebben, dat heeft te maken met afgoderij. Tegenstreven, afgoderij. Afgoderij, wat is het? Het is verering van afgoden. En afgoderij is volgens mij iets of iemand in de plaats stellen van God. God zelf zegt daar iets over in Leviticus 19. Hij zegt, u mag u niet tot de afgoden wenden en voor uzelf geen gegoten goden maken. Ik ben de Heere, uw God. Ja, mooi hè, zo simpel is het. Ik ben de Heere, uw God, zegt God. Ik ben de Heere, uw God. Dus je moet je niet tot afgoden wenden en voor uzelf geen gegoten goden maken. Het zijn misschien dus wel twee verschillende dingen. Je tot afgoden wenden en gegoten goden maken. Dus als je nog een Boeddha-beeld in huis hebt staan, je komt straks thuis, pak een hamer, sla dat Boeddha-beeld aan, gruzelementen. Geen gegoten beelden in plaats van God in je huis. Wajangpoppen, heel vaak verbonden aan het voorgeslacht in de Indische gemeenschap. Sla ze aan stukken, gooi ze eruit. Als u er meer over wil weten, kom straks gerust naar me toe. Ik ben geen expert, geen deskundige. Ik heb wel voorbeelden van mensen dat als ze het wegdeden, dat de bevrijding in hun huis kwam, dat de bevrijding in hun leven kwam. Afgoderij, iets of iemand in de plaats van God zetten, dat veroorzaakt blokkeren, remmen, storen, tegenhouden, verstoren, dwarsbomen, vertragen, afremmen, tegenwerken, saboteren, bemoeilijken, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dat is niet alleen in de gemeente. Als jij in je gezin of op je werk met rebellie te maken hebt, of met dat hele rijtje wat ik net noemde, dan gaat dat dus om iemand die betoverd is. En ik hoor het mezelf zeggen, 2025, februari 2025. En Gerdo zegt van, dan gaat het om iemand die betoverd is. Ja, lieve mensen, dat is de Bijbelse waarheid. En het is goed om daar gericht voor te bidden en machten en krachten die zich hierin mengen te binden. En om openbaring te vragen wat de oorzaak is van die rebellie of van dat tegenstreven. Stel je bent leidinggevende en je hebt één persoon op je team die je de hele tijd dwars zit. Die de hele tijd zit te saboteren. Die de hele tijd met collega's zit te praten over jou. Oh, je moet niet zo naar, ik noem maar een willekeurige naam die volgens mij hier niet aanwezig is. Kees. Is hier een Kees? Ah joh, wat Kees zegt moet je naast je neerleggen. Oh, heeft Kees weer wat verzonnen? Weet je, dat soort dingen. Het is rebellie. En wat is nou de oorzaak daarvan? Bid ervoor, bid om openbaring. En bid om openbaring wat de oorzaak is van die rebellie of dat tegenstreven. Dat kun je ook in je gezin hebben, dat een van de kinderen zich voortdurend tegen jou keert. En natuurlijk, we zijn allemaal puber geweest. En we hebben allemaal die momenten van verzet tegen onze ouders gehad. Maar soms merk je een geestelijke invloed en een geestelijke oorzaak. En kan je kind besmet zijn met iets wat ze heeft opgedaan of wat hij heeft opgedaan? Misschien op school in het onderwijs. Misschien op YouTube, misschien op TikTok. Misschien door contact met vrienden die niet goed voor ze zijn. Bid ervoor. Wat is de oorzaak van deze rebellie? Het gaat om geestelijke strijd. En wij hebben daarin een positie gekregen. Efeze 6 spreekt over de geestelijke wapenrusting. Nou, dat zijn deze dingen. Dat gaat hier over onder andere. Ik wil nog even doorgaan op dat begrip afgoderij. En daar wil ik twee dingen over zeggen. En het eerste gaat over een afgod die we allemaal kennen. Dat is namelijk koning ik. Koning ik. Op het moment dat jij jezelf belangrijker vindt dan God, dan komt koning ik op de troon te zitten. Er is een Nederlands liedje dat zegt, het is moeilijk bescheiden te blijven wanneer je zo goed bent als ik. Kent u dat liedje? Het is moeilijk bescheiden te blijven. Wanneer je zo goed bent als ik. Jouw ik kan de afgod zijn die de plaats van God heeft ingenomen. Waardoor je niet meer hem aanbidt, maar jezelf. En dat wil ik echt gewoon bij jullie neerleggen. Vraag jezelf eens af. Hoe zit dat met God en mij? Dat vraagt gewoon eerlijke toetsing. Waar gaat het om in jouw leven? Gaat het erom om wat God wil? Of gaat het erom wat jij wil? En ik weet het, het is een zoektocht. Ook als je jong bent. Ik wilde vroeger ook gewoon rijk worden. En een dikke auto hebben. En een mooi huis. En toch hebben we op jonge leeftijd al gezegd van... Heer, we willen u dienen, we willen u volgen. Maar dan zie je ook wat er om je heen gebeurt. Je ziet collega's verkopen hun huis, kopen een nog groter huis. Verkopen ze dat huis weer, kopen ze een nog groter huis. En op een gegeven moment woont een collega die hetzelfde verdient in een huis van 1 miljoen. En jij zit nog steeds in je premie aanwoning. Is dat belangrijk? Nou, dat moet je je afvragen. Hoe belangrijk is dat voor mij? Gaat het erom wat God van je wil? Of gaat het erom wat jij graag wil in het leven? En als je ontdekt dat het allemaal om jou draait, bekeer je daar dan van. Geef God de plaats die hem toekomt. En dat is de eerste plaats. Dat is de plaats op de troon als koning van jouw leven. Tweede dat ik wil zeggen over afgoderij las ik in Colossenzen 3... en prediker 5. Colossenzen 3 deze keer, sorry. Maarten, Willem en Peter hadden het over Colossenzen 2, ik over 3. En prediker 5. Colossenzen 3 vers 5 staat... Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte... en de hebzucht die afgoderij is. Hebzucht is afgoderij. Het willen hebben van dingen. Het kopen om het kopen. Het streven naar steeds meer welvaart en rijkdom. Het is afgoderij. Ik hou van kringloopwinkels. Ik vind het gewoon leuk om ergens een kringloopwinkel binnen te lopen en te kijken. En natuurlijk zijn we allemaal op zoek naar die Rembrandt, hè? Tussen de schilderijtjes. Maar soms neem je dingen mee naar huis, terwijl je huis al zo vol staat. En dat je denkt van, oh, wat moet ik ermee eigenlijk? Als je mijn schuur opentrekt, oh, je wil het niet weten. Maar soms kopen we voor het kopen. Gisteren liepen we ergens in een stad en dan allemaal winkels die je niet kent. En dan zie je allerlei dingen en dan denk je van, oh, zal ik het meenemen? Kleding, ja, mijn kledingkast puilt uit, dus ik heb het helemaal niet nodig. Dus dan besluit je, nee, ik moet het gewoon niet doen. Hebzucht is afgoderij. En begrijp me goed, ik zeg niet dat je het niet goed mag hebben. Zal ik straks iets over lezen. Het kan ook de zegen zijn van je hemelse vader. Maar als je doelen in het leven gericht zijn op welvaart en rijkdom, dan staat dat in de plaats van God. Want hij wil het doel van ons leven zijn. En laat welvaart en rijkdom daarvoor niet in de plaats komen. Nou, tot slot een paar versen uit Prediker 5. En ik wil jullie aanraden om Prediker 5 thuis gewoon nog eens te lezen. Er staan hele goede adviezen in. Ook los van waar we het nu over hebben. Gaat ook bijvoorbeeld over dingen die je belooft aan God of niet. Moet je thuis maar eens lezen. Mooi gedeelte. Prediker 5. Maar ik lees vanaf het 9e vers. Prediker 5 vanaf 9. Wie het geld lief heeft, wordt van geld nooit verzadigd. Wie de overvloed lief heeft, niet van inkomsten. Ook dat is vluchtig, zegt Salomo. Wijs man. Waar het goed vermeerdert, vermeerderen zij die het opeten. Welk voordeel hebben dan de bezitters ervan, behalve dat hun ogen ernaar kunnen kijken? De slaap van de arbeider is zoet, of hij nu weinig of veel te eten heeft. Maar de overvloed van een rijke houdt hem uit de slaap. Er is een ziekmakend kwaad dat ik zag onder de zon. Rijkdom door zijn bezitters bewaard tot hun eigen kwaad. Vergaan echter die rijkdommen door boosaardige praktijken en verwekt hij een zoon, dan heeft hij totaal niets in zijn hand. Zoals hij voortgekomen is uit de buik van zijn moeder, zal hij naakt terugkeren om te gaan zoals hij kwam. Hij zal van zijn zwoeger niets meenemen wat hij met zijn hand kan dragen. Bij ons is dat een gezegde in de familie. Je kan het toch niet meenemen de hemel in. Daarom is ook dit een ziekmakend kwaad. Op geheel dezelfde wijze als hij gekomen is, gaat hij heen. Welk voordeel heeft hij dat hij zwoegt voor de wind? Al zijn dagen eet hij ook in duisternis. Veel verdriet had hij. Bovendien had hij ziekte en ergernis. Zie wat ik gezien heb, zegt de schrijver. Een goede zaak die voortreffelijk is. Namelijk te eten en te drinken en het goede te genieten bij al zijn zwoegen waarmee hij zwoegt onder de zon, tijdens het getal van zijn levensdagen die God hem gegeven heeft. Want dat is zijn deel. Ook elk mens aan wie God rijkdom en bezittingen geeft en toestaat om daarvan te eten en zijn deel ervan te nemen, om zich in zijn zwoegen te verblijden, dat is een gave van God. Ja, hij zal niet veel meer denken aan zijn levensdagen, want God verhoort hem in de blijdschap van zijn hart. Ook zo'n mooie zin waar je eens even goed over na kan denken. Van. God verhoort hem in de blijdschap van zijn hart. Als je met God leeft en als zijn geest in je woont, dan herken je de zonde. En dan weet je ook waar je bij vandaan moet blijven. Dan leer je wat God van je vraagt. En we hebben net gelezen dat dat fijne linnen waarmee de bruid van Christus bekleed is, bestaat uit de gerechtigheden van de heiligen, van de gelovigen. Recht leven, en dat is niet krom, het wegnemen van vlekken en rimpels, dat weeft het linnen van de bruid. En daar mogen wij een bijdrage aan leveren. Het offer van Jezus, dat brengt je in harmonie met God. Maar heilig leven helpt mee om samen die perfecte bruid vorm te geven. En als je voor God en met God gaat leven, dan stemt jouw geest ook af met de geest van God. En mijn oproep is, laten we onszelf blijven toetsen. Eerlijk zijn over waar we staan. En misschien is er bekering nodig in je leven. Misschien is het verbreken van een betovering nodig. Misschien is bekering van afgoderij nodig. Ik wil jullie uitnodigen om daarover na te denken. Wees daarmee bezig. En als het nodig is, keer dan terug naar God. En je kan ons altijd benaderen als je daarover verder wil praten. Amen. Mag ik nog bidden? Vader in de hemel, dank u wel voor de rijkdom van uw woord. Heer, ik ben diep onder de indruk. Heer, van zo'n enkel zinnetje wat je af en toe tegenkomt en wat gaat spreken en waar je nog eens over nadenkt, wat je nog eens herkoudt. Heer, dank u wel voor de rijkdom van uw woord. Maar uw woord nodigt ons daarmee ook uit om ermee aan de slag te gaan. En daar hebben we uw hulp bij nodig. Onze hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. We hebben u nodig, Heer. En ik wil u vragen om te komen met uw Heilige Geest. En om ons te overtuigen van zonde en gerechtigheid. Dat u ons laat zien, Heere, wat we nog mogen oplossen samen met u. Wat u misschien wil wegnemen in ons leven. Wat ons weghoudt bij u. Misschien zijn we betoverd door allerlei dingen die op ons pad zijn gekomen. Misschien, Heere, is er sprake van afgoderij. Als we misschien ons werk op de eerste plaats zetten. Of ons bedrijf. Of een relatie met iemand. Als dat boven u gaat, Heere, dan is het afgoderij. En daarom willen we u vragen, Vader, spreek met uw Heilige Geest in ons leven. Heere, opdat we tot dat heilige leven mogen komen. Als we ons bekeren, wilt u onze zonden vergeven. Het bloed van Jezus reinigt van alle zonden. Heer, daar mogen we een nieuwe weg met u inslaan. Heer, daar wil ik voor bidden dat u ons de moed geeft om aan te gaan wat we moeten aangaan. Heer, om aan te gaan, Heer, wat u tegen ons uitspreekt, wat u in ons hart legt, om op te lossen, om mee aan de slag te gaan. Heer, zo leggen we ons leven in uw handen, vragen we uw zegen over ons leven. Heer, dat we niet alleen op zondag hier zijn en genieten van de dienst, maar dat we door de week ook echt met u aan de slag gaan. En u met ons. Heer, daar vraag ik uw zegen over. In Jezus' naam. Amen.